próxima. He's Willem Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama, huh?
Het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.
Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service.
Is de BMW i4 een goed alternatief voor de Tesla Model 3? En wie gaat Kia afstoppen? Dit is de Uitlaat met Roy Kleiwegt en Marco Gorter. Dag en welkom bij de Uitlaat, de podcast van Autoweek, waarin we je meenemen achter de schermen van de automotorwereld en ons werk. Voor ik begin, als je vaste luisteraar bent, vergeet je vooral niet te abonneren via je favoriete podcast-app. Dan weet je zeker dat je nooit meer een aflevering mist. Marco, welkom. We hebben net allemaal jouw eerste indruk gezien op de Autoweek-site van de BMW i4. Je was enthousiast, zeg maar heel enthousiast. Dus moet ik mijn Tesla Model 3 al verkopen?
Ja, dat hangt er een beetje vanaf. Kijk, als je graag een mooiere auto wil, vooral van binnen. Uitgebreide infotainment systeem, betere zitpositie, onderstel wat toch net even wat meer uitontwikkeld aanvoelt. Met net even wat meer, nou, je voelt dat er gewoon 100 jaar ervaring achter zit. Dan wel, maar ik reed de i4 M50, dus die moet je dan tegenover de Tesla Model 3 Performance zetten.
Ja.
En die Tesla is dan wel 10.000 euro goedkoper. Hij is sneller, hij kan sneller laden, hij komt verder. Supercharging netwerk.
En heb je over de Model 3 Performance, hè?
Ja. Ja, dus ik kan me zo voorstellen dat niet iedereen dat zou willen doen. Zeker met de aangescherpte bijtellingsregels.
Ja.
Het is toch wel 22% wat je over die 10.000 euro gaat betalen.
Ja.
Het wordt in ieder geval een hele interessante dubbeltest. Wat ze wel bij BMW, die nieuwe generatie elektromotoren die ze daar hebben, het vlakt ook gewoon niet af.
Nee.
Het is zeg maar niet van bloedfysiek het snel van 0 naar 100 en daarna voel je het echt een beetje minder worden.
Ja.
Het is gewoon iets minder bloedfysiek en snel van 0 naar 100, maar hij blijft wel gewoon in hetzelfde tempo doorgaan naar 200.
Waar topt hij af? Wat is de begrenzing?
Ik geloof 210, dacht ik.
En ramt hij in de begrenzer of ineens vlak hij daar is gewoon de spoel ook of de toer is in op, zeg maar?
Nee, ik denk dat hij minder begrenzer trekt. In ieder geval, goed, dat maakt de facto natuurlijk niet zo heel erg
uit. Nee, dat
is een kwestie van iets andere eindoverbrenging gebruiken. Maar het is, je merkt gewoon dat hij gemaakt is op de autobaanplanken. Hoewel dan ook wel je actieradius zegt.
En toch even, want ik vroeg het aan jou en jij geeft netjes antwoord. Maar wellicht zijn we er soms iets te makkelijk stappen overheen. De BMW i4 is niet bepaald een grotere BMW i3. Hè? Dat is echt, meer een elektrische 4-serie Grand Coupé.
Nou, dat is wat het is. Hij staat op dat CLAR-platform van BMW.
Mm-hmm.
En dat is gewoon vanaf het begin af aan ontworpen om ook elektrisch te kunnen rijden. En plug-in hybride en volledig verbrandingsmotor. Het is wel, we zeggen natuurlijk heel vaak van, hey, je kan beter een platform hebben wat specifiek ontwikkeld.
Dat is mijn volgende vraag geweest. Ja.
Maar wat ze bij BMW gewoon hebben gezegd, nou ja, weet je, we bouwen die batterij, die bouwen we helemaal vast aan het chassis, waardoor het eigenlijk een soort semi-dragend onderdeel wordt.
Ja, dat is bij de iX ook, hè? Ja.
Exact.
Ja.
Zodat de stijfheid er niet onder leidt.
Mm-hmm.
Hij is wel wat zwaarder, geven ze daar ook toe. Kijk, als je het echt helemaal ontwikkeld had, puur voor elektrische auto, dan was die ietsje lichter geweest. Maar ze zeggen ook het verschil.
Loopt niet versus de kosten van modulaire bouw.
Nee, dan was hij nog duurder geweest. En je merkt het ook niet. Ze zeggen, onze onderstellen zijn dermate goed dat die extra paar honderd kilo, want daar heb je het over, dat ga je niet merken, dat verschil. En nou ja, daar kan ik ze niet geheel ongelijk in geven. Want het is echt de manier waarop hij over slecht wegdek heen gaat. Ja, dat is wel net even wat geraffineerder dan de Model 3 dat zou doen.
En is voor jou meteen even los van de prijs van de best rijdende EV tot nu toe, zeg maar? Of dit is echt een nieuwe stap, zeg maar? Echt,
Als het gaat om semi-sportief kunnen rijden, dan wel. Kijk, een EQS is nog even wat anders.
Maar ander segment, zeg maar.
Ik kan het zeggen, dat is echt een heel ander type auto. Ja. Ik denk dat de EQS de meest indrukwekkend rijdende elektrische auto is als geheel. Maar goed, dan heb je het ook over twee keer de prijs.
Ja.
Dus
iets als laat, net de iX, zeg maar, net boven de 200. En 200, dat doen ze gewoon met 400 volt, toch?
Heb ik
dat?
400 volt. Ze zeggen zelf ook, de kosten die daaraan zouden zitten, die wegen nu nog niet op tegen wat je eruit haalt.
Ja.
En ze zeggen zelf, met 200 kilowatt laat die snel genoeg bij.
Ja, ben ik wel mee eens op zich, hoor. Ja,
kijk, als je naar een Taycan kijkt, die kan 280 kilowatt. Ja. Maar dat redt hij ook niet eeuwig.
Dus misschien net van 1 naar 5-4% of zo.
Ja, bijvoorbeeld al is het 20%, weet je. Dus hoe vaak gebruik je het? Het is knap dat het kan, maar hoe vaak gebruik je het? Ja, in de praktijk.
Ik vind het om een zijsprong te maken, inderdaad, dat er iets te veel aandacht voor is, hoor. Want als je al een keer moet snel laden, is het inderdaad heel kort om even thuis te komen of zo. En dat van 10-80% in de digitale is eigenlijk alleen als je naar de vakantie gaat. Nou, is natuurlijk misschien in Duitsland anders, met die afstanden daar.
Scheelt. Dat scheelt wel iets, maar voor de Nederlandse situatie is het... Het is eigenlijk wel grappig. We hebben het minst nodig en we hebben het meest fijnmazig straatnetwerk.
Ja.
Dus eigenlijk is dat wel...
Nou ja, maar inmiddels, toen de auto's maar 100, 150 kilometer range hadden, dan was het wel anders. Dan was je al lang blij dat je met 50 kilowatt kon snel laden. Dat was helemaal top.
Ja, ga demo stekketje eraan en gaan.
Ja. Ja.
Maar die situatie is gelukkig wel iets veranderd. Ja, weet je, als je het realistisch gaat bekijken, de meeste elektrische auto's redden tegenwoordig 300 kilometer.
Mm-hmm.
Nou ja, er even vanuit gaan dat je één keer in de twee dagen wel op kantoor of thuis even kan bijladen. Dan moet je, wat is het, 1200 kilometer in de week rijden. Het is niet heel veel mensen zijn.
Wat je een beetje hebt, is wel eens merken als je denkt van ik haal even iemand op. Dus niet eens gaat op vakantie, maar gaat ergens in Nederland misschien een nachtje weg. Dat haal je al makkelijk, maar overrijden we even om langs jou. En dan ineens stikken de afstanden stiekem aan. Dat is
Nou, het voorbeeld wat ik wel eens is gebruik, stel dat je ineens naar je schoonouders toe moet.
Ja.
Weet je wel, omdat opa en oma passen op kleinkind en ineens gaat het niet goed. En je moet dan even snel en die wonen toevallig 70 kilometer weg. Maar daar had je net even geen rekening mee gehouden. En die 140 kilometer op en neer, die red je dan net even neer. Want dat is de helft van je actieradius.
Ja.
En die heb je dan even niet.
Nee, omdat je niet vol bent en zo.
Precies.
Ja.
Dat is nou net het punt. Ik reed met een Opel Insignia 1.5 CDTI van de week. En dat is zeg maar, je rijdt om 7 uur 51 tankstation binnen. En om 7 uur 59 rijd je tankstation uit. En dan staat de actieradius op 1219 of zo, weet je wel. Dan zit je denk, het is toch wel heel makkelijk.
Ja, en tank kan ook overal en niet...
Ja, alles is een hypercharger.
Ja. Nee, eens. En dat zijn het gaat hard, maar dat is inderdaad de kwetsbaarheid. En ik weet toen de Audi e-tron, de SUV dan, kwam dat van 150 al helemaal de bom vonden.
Ja.
En waar komen we vandaan? Nou ja, ik zat, loop ik weer een beetje vooruit, maakt het uit. Een beetje dwars van elkaar op het testschema. Maar ik zat een dubbeltest met een Lexus UX300 en een Mazda MX-30, onze duurtester. Die tot wel 35 kilowatt kunnen snel laden. En dan denk ik, ja, dat kan dus echt niet meer. En dan merk je pas hoe snel het gaan is en hoeveel beter het nu is dan toen. Want dat is echt gewoon... En ook allebei enkel fase laden. Nou, wat jij zegt zelf, van je denkt, ik moet ineens weg en de auto was niet geladen. Als je nog 3 fase laden hebt en je hebt 1,5 uur, dat is toch al wel...
Nou, dan ben je 100 kilometer verder.
Weet je wel. Maar met enkel fase, het maakt eigenlijk geen reet uit. Je kan net zo aan je 220 stekker hangen. Zo voelt het. Het is echt, je komt dan nergens en nog 10 uur voordat hij een keer vol is.
Ja, nee, dat is echt... Ik maak achter de schermen ook het logistieke schema bij Autoweek. En dan is het natuurlijk altijd een beetje de kunst om te zorgen dat alle auto's zo efficiënt mogelijk gehaald en gebracht moeten worden.
Ja.
En daar gebruiken we ook onze duurtesters wel eens voor. En dan is het echt... dan heb ik een heel mooi rondje bedacht van Amsterdam naar Raamsdonksveer, waar Toyota zit.
Ja.
En dan via Den Haag, waar BMW zit. En dan weer terug naar de redactie.
Ja.
Heb je een duurtest beschikbaar? Ja, de MX-30. Ja, dan gaat het uit de plan niet op.
Ja.
Want dat ga je niet redden als hij niet helemaal vol is.
Nee, en dat is dus... En die zijn de Mini Cooper SE hebben ook duurtesten gehad. En daar gold hetzelfde voor qua range. Maar die kon ook nog 3 fasen laden. En dat... En snel laden trouwens. En dat scheelt echt. Want dan is het even... Je hoeft niet eens 10 minuten. Wij spreken 7 minuten aan vastnet. En dan als die bijna leeg is. En dan hou je alweer thuis.
Ja.
En dan is het oké. Okay.
Precies.
Maar goed. Terug naar de i4. Ja, ik ben heel benieuwd. Maar inderdaad de M50i.
M50.
Ja, de i is benzine.
Vroeger, als er niks achter stond, was het een carburatiemodel. En i was voor injectie. Maar nu, als er niks achter staat, is het een elektrische.
Ja, nee, bij de x. Want ik heb bij de ix ook in mijn tekst een paar keer fout geschreven uit gewoonte.
Ja, je bent er zo gewend aan dat het i'tje erachter staat. Als het geen,
als het geen
is, in
d is, inderdaad. Ja, dus dat de M50. Maar er komen, neem ik aan, snel meer versies.
Er is al een, even kijken, een i4 e-drive 40.
Oké. Okay.
En dat is dan één elektromotor, alleen op de achteras. En die zou een stukje verder moeten komen. Is uiteraard ook wat goedkoper. Ja. Eigenlijk,
dat was hetzelfde accupakket.
Dat was de versie waar ik eigenlijk mee wilde gaan rijden. Maar ja, ze hadden alleen de M50 beschikbaar.
Zo gaat het vaak intro's. Ook weer bij de Kia EV6 zag ik ook weer meteen van waarom ben je meteen de dikste versie en zo. Ja, de instapversies en introducties zijn er vaak niet. Instapversies zijn er zo vaak, sowieso voor mij alleen voor de vanafprijs, heb ik wel de indruk.
Nou ja, vaak wel. Grappig genoeg was collega Jan Lemkes onlangs bij de Peugeot 308 introductie. Daar stond echt de ultieme basisversie, maar ook gewoon met nul uitrusting, weet je wel? Dat je dat is wel verfrissend.
Ik heb het in 13 jaar nog niet meegemaakt, denk ik.
Nee. Heb het ook echt nog nooit meegemaakt. Ja. Maar gewoon echt op wieldop, weet je. Ja. Gewoon helemaal basis.
Ja, nee, zelfs als demo hebben ze niet. Laat staan bij introducties.
Nee, dat is vaak.
En het is een beetje flauw, want als je dan in de markt bent voor zo'n instapper, dan weet je inderdaad nog niks. Want zeker ook met multimedia schermen die er ook allemaal niet in zitten, scheelt het een stuk. Maar een fabrikant wil ook eenmaal laten zien wat hij allemaal levert op zijn nieuwe auto.
Als we toch van hot naar her een beetje gaan. Leuke lezersvraag. Is er iemand onder onze luisteraars of kent iemand onder onze luisteraars iemand die wel eens een basisversie van een auto heeft besteld?
Ja, dus echt.
Gewoon echt basis.
Minste motor, kaalste uitrusting.
Precies. Hij is er vanaf, in het geval van de gefacelifte Polo waar ik deze week mee rijd, die is er vanaf €19.990. Mm-hmm. Maar dan heb je de keuze uit één uitvoering en de 1.0 MPI motor met 80 pk. Ja. Die ook alleen in die uitvoering zit. En die kost je 19.990 euro.
Je levert gewoon, is gewoon turboloos blok.
Dat is turboloos, is gewoon ja, de 1.0 TSI, up, maar dan zonder de T. Ja. Dus ook trouwens ook zonder de SI, want het is een multipoint injectie blok. Dus nee, het is...
Leuk vraag.
Heeft er iemand... Of kent iemand die een basismotor heeft?
Misschien met een rare Suzuki of Dacia's of zo. Daar had Soe destijds, weet je wel.
Ja.
Maar toen was het al zo, je was dom als je de airco niet erbij bestelde. Want de kosten van de airco kreeg je bijna 1-op-1 terug in je restwaarde vaak.
Exact. Ja. Overigens heeft de Polo nu ook standaard een airco.
Nee, ik dat zou dat... deze tijd wel schandalig zijn. Voordat ze
nou ja, dat had hij dus kennelijk niet.
Oh,
tot
voor
nu.
De feest. Oh, ja. Dat is wel ernstig, ja.
Want het was een van de nieuwsitems in het persbericht. Dat elke Polo nu standaard een airco heeft. Ja, dat je denkt, jongens, dat is... En een afsluitbaar dashboardkastje.
Maar dat is ook, ja. Kijk, dat Audi er nog mee wegkomt, weet je wel. Want mensen, maar voor Volkswagen met de huidige concurrentie is dat wel een puntje.
Ja, ik ben wel benieuwd. Ja.
Hey, maar en die i4 verder, weet je, komt er nog wat onder die 40? Want ik bedoel, daar is zo, hoeveel vermogen heeft die i40? Heeft die i440?
333 pk?
Ja, dus wat we de top vonden voor een 440i toen die kwam, of een 435 toen nog. Ja. Dat is nu dan de instapper. Ja. En je zou zeggen, met 230 pk kom je ook wel vooruit. Maar dat weten we niet. Of ook een i430
nou ja,
of zo.
Wat ze bij BMW een beetje zeggen is... Het kost niet zoveel om een elektromotor heel krachtig te maken.
Dus waarom zou je minder vermogen,
Erin stoppen?
Ja, dat vind ik, ja, dat is natuurlijk bij een 6-cylinder versus 4-cylindertje heel anders.
Precies, dus, die wordt zwaarder, duur om te ontwikkelen, verbruikt meer,
maar
etcetera.
Dan denk ik andersom ze ook gelden. Voor hun kost het waarschijnlijk dan heel veel minder... Voor hun maakt geen reet uit om minder vermogen te, maar kunnen ze ook veel minder geld voor vragen. En denken ze, ja, dat gaan we dan niet doen.
Nee, natuurlijk. Exact. Maar weet je, it makes no sense. Er zit bijna geen nadeel aan.
Een beetje wel, maar nu als je dan in de markt bent... voor zo'n auto, maar je zou minder vermogen willen... omdat je gewoon minder geld besteedt. Nu kan je hem helemaal niet kopen. Dus je zou hem dan wat bereikbaarder kunnen maken... voor mensen die dan
ja,
net...
maar dan komt er waarschijnlijk wel iets van een i2 of een i3 of zo eronder.
En dan niet de i3 zoals nu, maar meer vervanging voor een... of ja, een beetje voor een Audi A3 sedan, zeg maar. Precies. Ja. Zoiets. Of een hatchback.
Ik denk het niet.
Dat ze hem gewoon zo high-end willen houden om nog een beetje... Ja. Nou, Tesla doet eigenlijk ook niet, hè?
Nee, Tesla heb je ook niet meer minder dan 300 zoveel. Nee. 367 of zo, geloof ik nu, voor de standard range. Ze doen altijd een beetje moeilijk met communiceren.
Ja, en het vermogen, dat is natuurlijk geüpgrade. Want heeft de long range dan meer vermogen ook dan de standard range? Voor mij niet. Als het ligt meer over die vuuraandrijving heeft of niet.
Dat is, ik kan het zeggen, dat is dual motor.
Ja, en die enkelmotor hebben ze gewoon geschrapt op een gegeven moment. Misschien dat hij naar de facelift weer terug was.
Volgens mij is hij er nu.
Die is weer terug. Op een gegeven moment was hij niet leverbaar. Maar dat was waarschijnlijk toen ze zo veel goed verkochten dat ze denken, nou, dan schrappen we de goedkoopste versie. Geven ze ongelijk.
Ja, als je er meer geld voor kan vragen. Ja.
Dus maar zie je ook weer de EV6 weer, hoor. Dat de meerprijs van is vooral zit hem in het van het standaard accupakket naar het grote. Geef van 58 naar 77,5 kilowattuur. Die is 9000 euro. Maar dan de meerprijs voor meer vermogen, zeg maar, en vierwielaandrijving. Ja, weet je, 1500, 2000 euro extra. Dat je denkt, ja, nou, je kan mij niet laten liggen voor dat geld.
Nou, bij BMW zeiden ze ook, want vroeg ik van, maar waarom is de iX3 eigenlijk de enige X3, behalve de basisdiesel, die er met alleen achterwielaandrijving is? Zeiden ze, ja, kijk, die auto is dus net niet helemaal ontwikkeld vanaf het begin als elektrisch. En als we er een tweede elektromotor bij doen, dan wordt die de facto altijd krachtiger, want we hebben geen de helft zwakkere elektromotoren.
Ja.
En dan wordt hij gewoon te krachtig voor wat hij is. Dus dat doen we niet. Ja. Dus dat is de reden dat de iX3 achterwielaandrijving heeft.
Ja, terwijl zo'n auto is juist de 4WD. Hè?
Ja, daar zou je verwachten.
Maar, ja, SUV.
Want alles is xDrive, behalve de absolute basisdiesel en de elektrische versie.
Het gaat allemaal hard, hè?
Ja.
Met onze ook elektrisch vergelijkende testen en in de segmenten. En dat komt ook wel van Nederland zijn. Want het zal toch in sommige andere landen in Europa wel anders liggen.
Nou ja,
maar toch.
Ik zat nog niet zo heel erg lang geleden bij Porsche. En die zetten, zoals de luisteraar misschien weet, in op synthetische brandstof.
Mm-hmm.
Kijk, en die zeggen, het gaat heel hard in sommige markten.
Ja.
Maar als het doorgaat in het huidige tempo en dat versnelt, in het gunstigste geval is wereldwijd 15% elektrisch in 2030.
Ja, dat klinkt 15. Wel. Dat geloof ik wel. Ja.
En dat is echt het gunstigste scenario. Ja. Waarschijnlijk
maar van de nieuwe verkopen van het wagenpark?
Nee, van het totale wagenpark.
Oh ja, okay,
dat betekent dat 90% van de auto's nog steeds in ieder geval een verbrandingscomponent heeft. En als je nou inzet op synthetische brandstof, dan is die 90% ook in één keer 80% schoner.
Ja.
In plaats van dat je moet wachten tot...
Nou, ja, of CO2-neutraler, zullen we maar zeggen. Vooral, dat is denk ik vooral het punt. Maar,
de crux is natuurlijk, kun je CO2 uit de atmosfeer halen en die in de brandstof stoppen? Want dan is hij netto CO2-neutraal.
Ja.
Dan stoot hij het nog wel uit, maar ja, je hebt het er eerst uitgehaald voordat je het erin blaast, zou ik maar zeggen. Dus ja, ik ben benieuwd. Klinkt niet als de grootste drogredenatie die ik ooit heb
gehoord. Nee, wel een beetje preek voor eigen brokkie. Want toevallig hebben zij auto's die nog heel veel baat zouden hebben bij...
Ja, maar er is ook zoiets als bijvoorbeeld de Formule 1. Formule 1 zet er ook heel stevig op in. Want met de huidige mogelijkheid en ook niet met de mogelijkheden in de komende 10 jaar... om iets een Formule 1 auto te laten rijden met de snelheid die nu heeft... de afstand die hij nu doet, dat gaat elektrisch gewoon niet lukken.
Nee, nee. En de Formule E, het is ook, weet je, wie zei, ik storm ook erg aan, wat columnisten uiteraard weer in de Volkskrant en zo, die dan wel een beetje lacherig doen. En daar zijn die zitten op één lijn, hè, van dan dat er door de speakers van elektrische auto's nog steeds ouderwets motorgeluid komt. Maar dan vooral iedere keer de claim van, ook van Formule 1 is eigenlijk ouderwets, want we hebben nu toch Formule E. En een elektrische auto is net zo leuk, want hij gaat toch harder vooruit dan 911. En dan denk ik, ja, maar ik snap je argument, maar je weet dus ook niks van. En dan ben ik nog redelijk pro-EV in het algemeen. Maar wat een lulkoek, want het gaat ook om motorbeleving, maar ook om dat je, ik noem wat, aan het geluid van de motor kan horen of je wielen nog grip hebben of niet. Hè? Dat je
even,
allemaal dat soort kleine dingen. En dat jij daar nog geen verstand van hebt, is niet erg. Maar ga niet claimen dat het allemaal holbewoners zijn die nog steeds graag broem broem in hun Porsche willen. Want het is veel meer dan dat.
Ja. Maar het is ook
een hele vermoeid argument van iemand dan die weet waar hij het over heeft, zeg maar.
Het is het kunnen bedienen van een machine,
ja,
op een manier die het maximale eruit haalt.
Ja.
En bij een elektrische auto is dat vrij simpel. Als je een pedaal helemaal naar beneden drukt, dan gaat die hard.
Ja.
En bij een auto met een verbrandingsmotor zul je echt moeten zorgen dat die verbrandingsmotor precies in dat punt zit waar die werkt.
Ja.
Dat is ook waarom een handbak leuk is om te rijden.
Exact.
Tenminste, waarom sommige mensen, zoals ik,
ja,
een handbak leuk vinden om te rijden. Dat is niet, ja, omdat die beter is. Dat is ook waarom ik op een motorfiets klim.
Ja.
Ik zit niet op een motorfiets omdat het comfortabeler is of
nee, maar
veiliger
ook niet
is,
omdat het hard vooruit gaat. Dus ik kan zeggen, nou, ik kan net zo goed een Model S P100D kopen, want het gaat bijna net zo hard als je motorfiets.
Ja,
gaat het niet om.
Daar gaat het niet. Het gaat er inderdaad om dat een motorfiets bedienen, dat vereist een bepaalde set vaardigheden. Mm-hmm. En als je die eenmaal onder de knie hebt, dan is dat gaaf. Net als dat, ja, sommige mensen ervoor kiezen om zonder veiligheidstouw een berg te beklimmen. Ik zou het niet doen.
Nee.
Maar ja, er zijn mensen die dat mooi vinden.
Ja.
Er zijn ook mensen die verzamelen postzegels en die zijn daar echt waanzinnig gepassioneerd over. Ik ben het niet. En,
nee,
en ik snap het ook niet. Maar ik accepteer dat andere mensen dat doen. Er zijn ook mensen die willen de hele wereld rondreizen. Ja, ik heb het niet. Ik zit prima waar ik zit. Ik heb genoeg van de wereld gezien om te weten dat je het nergens zo goed gaat hebben als in Nederland. Maar ja, er zijn mensen die vinden dat helemaal fantastisch. Die willen dat. Het is een passie. Nou ja, mooi toch?
Ja.
Zo heeft iedereen zijn ding.
Nee, eens met auto ook. Daarom denk ik ook niet dat mensen, uiteraard zijn dat soort mensen die dan zelf nooit Formule 1 kijken, die nu al zeggen, nou, Formule E is een prima alternatief. Denk jij, je kijkt
het
al nooit.
Niet.
Nee, ik vind het ook van niet.
Dus, nee.
Maar ik snap dat het is opgezet en het is wel best leuk, maar het is gewoon, het is zelden een leuk kijkspel, zeg maar. Het is toch,
het is heel synthetisch.
Ja.
Allemaal, weet je, dan moet je ergens overheen rijden en dan kun je tijdelijk wat sneller.
En ongetwijfeld komt het nog wel dat ze er meer uit kunnen halen of langer met kleinere accu's, minder gewicht en whatever.
Waarschijnlijk.
Maar er zijn we nog lang niet, nee.
Nee.
En dan merk ik aan de kijkcijfers, wat het ook zo hypocriet maakt van een columnist die al nooit Formule 1 kijkt, die zegt dat Formule 1 net zo leuk is. Ik denk, ja.
Oké.
Okay.
Nou,
thanks for your opinion, nobody cares. Goed.
Goed.
Nou ja, I4, ik kijk er eigenlijk erg naar uit. En ook fijn dat die laag is trouwens, hè, naast al die crossovers,
ja,
die er
zeker
zijn.
Weten. Je merkt toch dat het is een hele zware auto.
Mm-hmm.
Maar omdat die laag is, rijdt hij gewoon, het rijdt lekkerder, natuurlijker.
Ja.
Je wordt er minder snel wagenziek in dan in bijvoorbeeld de BMW iX.
Ja.
Die toch ook wel serieus hard kan. Nee, het is ook wel grappig genoeg, het is een dubbeltest waar ik echt naar uitkijk. De I4 tegen,
ja,
tegen de Tesla Model 3.
Ja.
Het is echt, dat wordt spannend.
Leuk, leuk, leuk. Goed, dan gaan we even, wil ik even terug op de vorige podcast. Daar had het eigenlijk vooral over, of tenminste deel de bijtelling natuurlijk, hè, benzine versus elektrisch en dat kleiner wordt. Maar we hadden het ook nog even over de neuzen van de M3 en M4. Want jij vermoedde zelfs dat als de M3 dezelfde neus had gehad als gewoon de normale 3-serie, dat hij dan veel beter had verkocht dan de M4. En dat BMW daarom, conspiracy theory man als jij bent, BMW daarom allebei dezelfde neus had gedaan. De meeste reacties gingen meer, verrassend genoeg, over elektrisch rijden en de bijtelling. Maar toch was iemand die heeft een nieuwe M3, zei hij, Frank70. En eigenlijk gaat hij niet helemaal in op jouw vraag. En dat is eigenlijk jammer. Maar hij zegt, ik denk dat deze vraag kan beantwoorden, want ik heb nu bijna 6 maanden een nieuwe M3. De M3 en M4 slaat bij de jonge generatie erg goed aan. Mijn auto is al talloze keren gefotografeerd. Een jongetje die een absolute droomauto noemen. Nou, dat geloof ik zeker. Het is zeker een design waar aan je moet wennen, maar geloof me, het is absoluut geen misser. In de markten die er toe doen, wordt de nieuwe M3/4 goed verkocht. En op de Amerikaanse markt zit er al een jaar levertijd op. Dat komt ook door de chipsituatie, zegt hij ook zelf. En dan nog wat over chips. Chipprobleem, zo wel. Maar als je de grill van M3 en M4 maar vaak genoeg gezien hebt, ga je het design meer en meer waarderen. De grote grills zijn een blijvertje. Nou, gaat de beste man niet in op het feit dat als de M3 de oude grill had gehad, die dan wellicht beter verkocht had. Want nu heb je geen keus. En het zijn natuurlijk technisch briljante auto's. Dus
yep.
dat die goed verkoopt en het jongens droomauto vinden, geloof ik allemaal wel. Maar,
en dit
maar
is
jouw
ook
exacte punt wordt eigenlijk genegeerd, vind ik door hem.
Ja, en dit is ook een beetje wat ze cognitieve dissonantie noemen. Want hij heeft de auto gekocht en de grill is Nou, laat ik het zo zeggen, je zou de Gerold Leder kunnen vinden, maar ja, hij heeft de auto gekocht. En om die twee dingen met elkaar te verenigen, zou ik me kunnen voorstellen dat je dan op een gegeven moment... Dan is de geel mooi.
Nou, hij zegt niet eens, ik vind hem zelf mooi, maar hij zegt een hoop spotters vinden het mooi. Hè? Dus
ja.
Hij,
ik heb, want ik had ook beloofd, dat heb ik ook gezegd, dat ik een autospotter ken. Ja. Volgens mij had ik gezegd dat hij 9 is en dat is hij, dus dat, dat had ik goed. En toen heb ik het gevraagd. En dat van de M3, M4, dat klopt wel. Maar dat heeft denk ik meer te maken met het feit dat het een M3/M4 is.
Ja.
Want toen ik hem zei, dat was de originele vraag, wat vind je van de geel van de 4-serie? Toen zei hij, wat is een 4-serie? En toen liet ik hem een plaatje zien van een gewone 4-serie.
Zei die oude M4.
Toen zei hij, hey, dat is de M4. Ik zei, nee, dit is gewoon de 4-serie. Maar wat een 4-serie, het is niet zo dat die geel zeg maar meteen de 4-serie in de mindset van de jonge uitspotter. Ja. Nee, het is het feit het is dat het een M3 of een M4 is. Ja. Ik denk dat dat meer doet dan het design aan zich. Overigens zei hij wel dat hij het heel tof vindt.
Ja.
Maar ook daarvoor
dat verbaast,
is het de geel aan zich?
Ja.
Of is het het feit dat het nee is?
Nee, over die geel aan zich. Maar dat jongeren die dus de markt van de toekomst, zeg maar, die zijn enthousiast over dan wij oude lullen. Dat vreest ik al een beetje.
Ja, het zou heel goed kunnen. Maar dan nog hebben we nog steeds het antwoord niet. Stel dat de M3 de geel had gehad van de normale 3-serie, had hij hem dan minder tof gevonden dan dat hij hem nu vindt?
Dat weet ik niet uitgesloten, maar en heb je hem dat geprobeerd? Ik bedoel, 9 jaar misschien is dat concept.
Ja, 9 jaar, dat is nog maar... net niet helemaal... Hij weet er zeg maar veel van voor iemand van 9, maar het is wel iemand van 9.
En wat denkt hij als jij hem nu gewoon een foto laat zien van een M340i? Wat denkt hij dan dat het voor auto is? Voor model?
Dat is een hele goede vraag.
Probeer dat voor de volgende keer voor de
gein. Oké, dat ga ik proberen. Ja. Het is in ieder geval leuk dat het design de tongen losmaakt. Als de bedoeling was om heel veel gratis publiciteit te genereren, dan is de missie in ieder geval geslaagd.
Ja, hetzelfde geldt voor de iX sinds de onthulling.
Zit natuurlijk dezelfde grill op de i4, want het is gewoon een 4-serie. Ja. Maar daar is hij dicht. En ik had zo'n blackline pakket, waardoor de omranding ook zwart is.
Ja.
En dan valt het ineens een heel stuk minder op. Het blijft zo dat als je zeg maar 3/4 van achter naar de i4 kijkt, dat je denkt, oh, wat een waanzinnig sexy auto. En als je dan de voorkant ziet, dat je denkt, oh, wat jammer.
Ja.
Maar...
Nee, opnieuw en daaraan wennen, want ik geloof ook, want ik ben er inderdaad iets meer aan gewend. Ik vind hem nog steeds lelijk, maar ik blijf erbij, beste Frank 70, dat de vorige grill gewoon beter had, of de grill van de 3-serie, dus ook nog die huidige grill beter had gestaan op de huidige 4 en ook op de M-modellen. Dan op zijn M's, lekker dik.
Ja. Hey, maar we zijn lekker op onze stokpaardjes aan het rijden. Dus zullen we het ook nog even over de Kia EV6? Wat vind jij van de Kia EV6?
Ja, want die reed ik. En ik, de vraag is toen de vorige keer reed, kon ik er nu niet over hebben dat er een embargo op zat. Dus voor mij is het nog niet echt eerder tussendoor gedaan. Maar die reed ik inderdaad...
Je reed met een pre-productie exemplaar. Heb je
destijds, en er zat toen een embargo op. Dus ik kon er vlak na. Dus voor mij heb ik het niet direct over kunnen hebben toen. Ik heb nu met gewoon een productieversie gereden en het is echt een hele goede auto. Ik zal ongetwijfeld, durf ik ongereden zeggen, veel meer plezier hebben in de i4 die jij net gereden hebt. Het vindt ook niet echt concurrent voor elkaar, ook qua prijsniveau niet, denk ik. Maar in zijn soort, het is ook een lage crossover en alles klopt in die auto. Je kan ontzettend hard mee, is duidelijk dynamisch ingezet. Ik vind geen sportauto, daarvoor is het stuurgevoel gewoon gebrekkig. Maar voordat je iets van onderstuur krijgt in een bocht, dan ga je zo hard, dat gaat 95% plus van de EV6-rijders nooit halen. Dan ga je echt heel hard, zeg maar. Dat is echt weer zo'n auto dat als je een boxer rijdt, denk je, ja, godverdomme, dat ding rijdt van me weg, weet je wel? En die klote Kia. Omdat gewoon, de 325 pk en het is zeker bocht uit, ontzettend toegang door de tractie. Maar ondertussen heel ruim achterin. Alles zit erop en aan voor €59.000. Tot met dingen als stoelkoeling en autopilot systemen en hele goede audio met 14 speakers.
Wat Kia overigens, die autopilot systemen van Kia en Hyundai, die zijn best wel oké. Van zeg maar de
mainstream
merken. Bovengemiddeld.
Niet de top, maar ze zijn bovengemiddeld.
Van de mainstream merken is het echt een van de betere.
Ja, en dan ook weer standaard op de dikste versie. Hè? Dus geen losse opties. Hij is ondanks de strakke wegligging wel comfortabel. Net als bij de Ioniq 5 vond ik dat hij ondanks zijn comfort nog best goed op de weg ligt. En bij de Kia is het net andersom. En de ergonomie is allemaal goed, weet je wel. En dan...
Lekker veel knoppen.
Ja, ook dat. Dus goede knoppen toegankelijk. Snel laden dankzij 800 volt tot 240 kilowatt. Dus zit ook een goed range van 400 kilometer. Is niet trendzettend, maar meer dan genoeg. Weet je, is gewoon dik in orde. Ja, gewoon winning on every front, weet je wel. Van wat jij ook zei bij de Focus. Van rijdt goed, dit is goed. Maar ja, multimedia is een beetje mager. En de ergonomie is daar een beetje... Van dat soort dingen. Dus als het ook goed is, is het meteen ook allemaal goed. En ik heb dan zelf liever de EV6 dan de Ioniq 5, omdat die beter rijdt. Hoewel ik de Ioniq 5 wel mooier vind.
Ja, vind je?
Ik vind de Ioniq 5 mooier dan de EV6.
Echt waar?
Ja.
Oh nee, dat ben ik niet mee.
Ioniq 5 vind ik wel gaaf ding om te zien. Ik vind de EV6... Maar voor het eerst vind ik de Tucson mooier dan de nieuwe Sportage. En dat is voor het eerst dat ik de Hyundai mooier vind dan zijn soortgenoot van Kia. Dat heb ik nooit gevonden tot nu.
Nee, dat vind ik inderdaad in de regel ook niet. En ik vind de Tucson mooier dan de Sportage, omdat ik de Sportage gewoon echt niet mooi vind. Nee. Maar ik vind de Tucson ook niet mooi. Maar ik vind de EV6... Ja, hij heeft een beetje dat wat jij ook al zei. Het is een soort allroad-achtig ding. En dat vind ik mooier dan... dan dat crossover wat die Ioniq 5 heeft.
Ja, maar dat is het concept van de auto. Maar gewoon het design zelf, zeker die achterkant van de EV6, zijn ze een beetje uitgeschoten alle kanten op. Ik vind het zo niet tijdloos.
Nee, het is niet tijdloos. Maar dat is een Ioniq 5.
Ik heb nu ook veel nu gezien, hè, want je rijdt inderdaad daar. Je ziet allerlei collega's ook rijden met die auto's. Ik kom heel veel tegen. Ja, nee, ik vind hem niet... Hij heeft wat gaafs. Maar ik vind hem niet echt mooi, nee. Wat ik jammer vind, vind ik eigenlijk voor mezelf nog het grootste nadeel aan die auto. Dat de designs van mijn reden zijn toch...
Om toch
te kijken.
En waar zou je naar kijken? Voor 60
euro? Ja, weet je. IX3 misschien of zo. Weet ik nog een keer proberen. Ja, die heb ik niet gereden. Dus ik weet het niet. Maar nee, maar ik denk dat ik zou wel op uitkomen. Omdat gewoon de rest is weegt te veel op tegen dat ik hem niet super mooi vind, zeg maar.
Maar gewoon even puur naar de looks voor zeg maar 60.000 euro. Een Model 3?
Ja, Model misschien Y? Wel. Ik vind Model 3 de neus nog steeds niet top. Ik vind het oké. Even denken hoor.
Ja, ik bedoel, je zou voor een i4 e-drive
Audi Q4 vind ik, heb ik niet echt nog niet vaak gezien. Vind ik het op zich wel aardig. Ik vind Audi e-tron, die is natuurlijk wel duur, trouwens een hele mooie SUV. Ik vind het echt een super dik ding.
Het is een van de mooiste Audi's die er is. Ja. Het is jammer dat het een klein elektrische auto is.
Ja, dat het niet zo ver komt als 50. Is. Ja, ENIAC vind ik wel oké. Ook niet bijzonder, maar niet lelijk, zeg maar. De Skoda ENIAC. Polestar. Ik vind de Polestar mooier dan de Kia. Polestar 2.
Ja, daar kan ik wel in komen. Dat vind ik denk ik ook wel.
Zou ik nooit nemen van andere dingen?
Nee, ik vind verder een best wel matige auto.
Ja, nou, in ieder geval niet zoals hij gehyped was. Dus daar was het enige. Neem dat met je heen, maar je had puur of design nu. Hè? Maar als design vind ik de Polestar een beter gelukt dan de Kia EV6. Ik vind iets veel Latijnen erop.
Dat ben ik wel met
en die Polestar 2 veld straks, zeg maar.
Ja.
Maar verder echt top auto. Ik kan niet anders zeggen. En bij de Koreanen natuurlijk, die komen van ver, vaker gezegd. En er zijn voor mij nu twee stappen. De eerste is de vorige Sportage. Dus ja. Nu uitgaande sport is ergens in 2014 of zo, denk ik. Of 2016 het kwam die. En dat was voor het eerst, ik denk, ook weer een prototype drive. En het onderste direct de autobaan op vanuit Frankfurt, waar ik hier in Europa aan zit. En dacht ik, binnen 2 kilometer van, ja, maar wacht even. Dit was niet dat het onderstel zo goed is en die besturing zo vlezig en dingen. Dus dat was de eerste gedachte, ze zijn nu bij de rest. Eindelijk hebben ze het ingehaald, zijn nu bij. En met die EV6 zijn ze niet bij, nu lopen ze voor. En de rest moet ze nou wel zorgen gaan maken, zeg maar. Van ze hebben wel wat, maar ik heb ook niet het hier stopt namelijk. Als dit tempo doorzetten, dus Kia zou niet zeggen, we hebben nu een kleine voorsprong, nou dat was het dan. En die gaan natuurlijk gewoon door.
Ja, het leuke is wel dat de gevestigde automerken hadden natuurlijk, 60, 70 jaar voorsprong op Kia toen ze auto's gingen bouwen.
Ja.
En die voorsprong zijn ze heel hard in het inhalen. Mm-hmm. Maar in het ontwikkelen van elektrische auto's begonnen de meeste merken gewoon op net aan nul.
Ja.
En dan zie je hoe snel de Koreanen kunnen op het moment dat ze... op hetzelfde punt beginnen, dan gaan ze veel harder.
Ja.
Je ziet het ook met waterstof bijvoorbeeld.
Ja. Hyundai... En alles in-house en niks uitbesteden. Allemaal intern ontwikkelen.
Nou, Hyundai natuurlijk echt ook een gigantisch concern.
Ja,
die auto's toen ze...
Ik heb er echt zwaar van, weet je wel.
Ja. Ik bedoel, kijk eens in de Rotterdamse haven hoeveel containerschepen Hyundai op staat.
Ja.
Het is zeg maar net als Subaru. Zolang als die auto tak geen verlies maakt, vinden ze het al lang best. De aandeelhouders zal het ook een beetje grof gezegd worst zijn. Zolang het maar niet te veel geld kost. Dus ze kunnen er ook in investeren. En dat doen ze dan ook. En ik vind het knap om te zien. Ik had het met de huidige Seat. Dat ik dacht, dit is gewoon echt een volwaardig C-segment.
Ja, en zonder fouten wat je dus wat de Golf vroeger nooit had, zeg maar. Dat heeft de Seat nu.
Ja, en nou ja, een Golf was altijd wel... er wordt wel eens gezegd van... Ja, jullie zeggen altijd, de Golf is een prima allrounder die nergens in uitbrengt. Mm-hmm. En dat zeggen jullie ook wel eens van de Kia Seat. En toch laten jullie de Golf winnen. En dat is een beetje de Golf. Bij de Golf blinkt nergens in uit, maar alles is wel een 7,5 of een 8. En Kia Seat blinkt ook nergens in uit, maar alles is een 7 of een 7,5.
Ja, ik goed verwoord. Ja.
Dus netto is de Golf dan nog wel steeds een betere auto. Of tenminste, dat was die. Tot ze dat gruwelijke entertainment systeem
erin duwde. Ja, tot Golf 8, ja.
Waardoor je de Golf precies maakt wat die niet moet zijn.
Nee, naast elkaar viel dan ook dingen als aandrijving en automaat. Weet je, dat ging net
wat meer verfijning, net wat meer verfijning, net wat meer gevoel in de besturing. Maar echt, die Seat, dat was zo'n stap dat je dacht van, goh, nou, dit is... Ja.
Daar zal niet bij blijven. Nee, ze staan nu ook 1 in Nederland. En dat is nog zonder de EV6. Dus zeer waarschijnlijk staan ze ook 1 aan het eind van het jaar.
Ja, knap hoor.
Ja, dus knap. En het zijn die dealers die allemaal op tijd durft instappen. Het zijn ze gegund, hè, zullen we maar zeggen.
Ja, zeker.
Oké, dan kijken ze naar de tijd. Ja, gaan we lekker hard. Dus dan gaan we over naar de vaste rubrieken. Te weten de To Drive List. Vorige keer noemde ik een Renault 25. Zowaar een auto van voor 2000. En dat vanwege mijn Renault-jeugd. Dan is het jouw beurt. Welke auto heb jij niet gereden en wil je nog graag een keer rijden?
De Mazda RX-8. En dan wel de HP-versie met 231 pk.
Oeh, leuk wankelmotor.
Ja, twee schijfs wankelmotor. Lijkt me super gaaf. Ik heb nog nooit met een wankelmotor gereden.
Dus sowieso voor mij ook.
De ervaring lijkt me echt al geweldig. geluid, krachtsopbouw. Er zit een Mazda handbak in en dat is sowieso fantastisch.
Zeker,
dat is gewoon heerlijk. En zeker als je een motor hebt die je zo in die powerband moet houden als een wankelmotor.
Ja, ben heel benieuwd hoe dat heel veel toeren en zo.
Ja, hij draait volgens mij 9000 of zo. Ja. Daar zit de cut-off. Daarbij het design, ik vind het echt nog steeds een super vet ding om te zien. Soms denk ik dat ik hem mooi vind. Andere keren denk ik dat ik hem gewoon voornamelijk heel apart vind.
Ja.
Maar het is in ieder geval een heel bijzonder ding.
Lelijk vind ik hem sowieso niet. Het is wel gaaf te zien, lekker lange neus en zo. Ja.
Onderstel schijnt echt serieus goed te zijn. Want zo'n wankelmotor is relatief licht. Ligt helemaal achter de voorwielen. Ja. Het ligt allemaal laag. Lekker licht in de neus. Toch comfortabel. Dat lijkt me wel wat. Ik weet nog dat die auto in Need for Speed Underground 2 zat. Kon je met het toetsenbord, met pijltjes kon je racen. En ik vond het echt de lekkerste rijdende auto in dat hele spel.
Lach hoor.
Nou, zou ik niet Need for Speed Underground 2 als een soort driving simulator willen aanbevelen.
Nee, maar het is leuk. Herinner aan jeugd. Ja,
hoe je kennis maakt met dat soort auto's.
Mij staat vooral bij natuurlijk in de Fast and Furious was de RX-7 die daar figureerde. Maar de RX-8 staat wel in X-Men. En dan weet ik ook nog dat die daar is de auto van of Wolverine of als filmauto dienen. Ja, nee, ik heb hem ook nooit gereden. En mocht jij hem nu niet hebben genoemd en ik had een keer aan gedacht, had ik hem denk ik ook wel eens op de drive-list genoemd. Dus als je hem een keer hebt, dan kom ik wel even een bakkie doen.
Dan
gaan we samen een boekje om.
Weet je, dat is er nou wel zo eentje waarvan ik bedoel, ik heb allemaal wensen voor de rest van mijn leven als ik later groot ben, wat ik dan wil, zeg maar.
Ja.
Maar zo'n RX-8 is er dan wel eentje waarvan ik denk van, die Porsche, die gaat er waarschijnlijk niet komen, omdat ik het niet kan betalen. Maar zo'n RX-8 is dan misschien wel de auto waarvan ik zeg, daar heb ik toch iets bijzonders. Iets wat me echt wel wat lijkt. En het is een stuk beter te betalen.
Ja, dat lijkt me ook. Ik heb geen idee hoe het onderhoud zit, maar dat...
Zoals collega toch... en cameraman Jeroen Elberts het zei, het is benzine bijvullen en olie tanken.
Want die heeft er één gehad? Of is
nee, maar Jeroen, volgens mij hadden we een blitzbezit, klokje rond.
Oh, ja.
Ik weet niet, maar in de rubriek in ieder geval is een auto een keer
Ja, olie verbruikt heel hoog, hè, die wankelmotoren, ja.
Ja, dat gaat wel hard. Overigens schijnt daar ook wel, net als bij van die ultra gedownsized dieseltjes, als je ze met respect behandelt en weet hoe dat moet, schijnt het heel erg mee te vallen. De truc schijnt een beetje bij zo'n wankelmotor te zijn dat als je hem wegzet, dat je vlak voordat je hem uitzet, eventjes een klein beetje gas geeft, dat je hem een tijdje iets boven stationair laat draaien.
Die en dan de motor, brand en dan,
dat zeg maar de olie goed op de cilinderwanden zit en dat je hem dan uitdrukt. Dat schijnt een hele hoop te schelen. Maar goed, dat heb ik ook maar van horen zeggen.
Ja. Interessante tip sowieso. Oké, nou gaan we over naar de tegenvaller. Jij fakkelde vorige keer de Mini Cooper 5 deurs af. Ik blijf een beetje in het kleine, vlotte autootje segment. Ik zie namelijk de Skoda Fabia RS. En dan die een beetje uit 2010, toen die net nieuw was.
De diesel dus?
Nee, die was... Nee, diesel is echt uit... In 2004, zeg maar, was de diesel.
Nou, ze hadden volgens mij die generatie...
2010 was die 1.4 TSE, de double charged.
Maar daar was ook een diesel van, volgens mij. Volgens mij voerde ze...
Oh, dat kan zijn die alle twee toen was. Ja. Maar ik weet, in rond 2004 was hij er alleen als diesel. Een 1.9 TDI, dat was dan de RS. Maar ik bedoel de generatie daarna. En ik reed die auto op Zandvoort. En mij staat bij dat jij er toen bij was.
Ja, dat was een stage.
Ja. Toen deed jij samen met Michiel die test. Hadden we 6 hot hatches, bezig met hot hatches. Toen deden we nog leuk. Gewoon met 6 kleine hot hatches het circuit op.
Ja, belden we Zandvoort. Daar gebeurde toen nog helemaal niks. Dat was, zoals Bernie Eccleston ook zei, een vieze, stoffige oude bende.
Ja.
Dus dan mochten wij wel eens...
Belde ze, is goed als niks was en helemaal top. Michiel heeft toen nog tijden gezet, zelfs met die hokken. En het was meer Clio RS en Mini Cooper S. En de DS3 Racing was toen ook net nieuw.
Nee, dat was gewoon een DS3. Dat was niet eens een racing.
Oh.
Dat was ook... Dat
nee,
was
klopt. Ik verbaas me al. Dat verklaarde het,
Dat was echt de verbazing van die hele test. Dat het was niet eens een speciale ontwikkelde versie. Het was gewoon een DS3 met een vlotte motor. En ik denk van, goed joh.
Nee, het onderstel was zo goed. Je hebt wel kraag hoe goed die racing was. Dat was echt een gaaf ding. En dat van PSA niet zo raar. Maar dat van Citroën, zeg maar zeggen, in die tijd.
Ja.
Toen was nog Citroën DS natuurlijk. Maar er was ook de nieuwe Fabia RS bij. Nou, en ik was mee ook een beetje te rijden, want we hebben natuurlijk wat vriendelijke logistieke hulpen die soms met pensioen zijn. Maar om die nou hot hatches over het circuit te laten rijden voor fotosessie, dat is minder goed. Dus ik ging gewoon mee als rijhulp ook. En in die Fabia, ik weet nog, ik dook de Audi S in. Ik had het idee dat ik in een soort Renault Scenic zat, gewoon zo week, dat het ook eng werd.
Ik kan me ook herinneren dat jij toen terugkwam in de pits en dat je zei, volgens mij heb ik deze auto op intro iets te positief ingeschat. Want volgens mij had jij toen vlak daarvoor de intro gedaan. En toen zei je, volgens mij ben ik iets te positief geweest.
Ja, het zou kunnen, maar ik...
Maar het kan ook zijn dat
je dit zegt, komt me vaak bekend voor. Maar ik weet totaal niet meer dat ik dan de intro van die auto heb gedaan.
Het was of de Seat Ibiza.
De Ibiza Cupra was het, denk ik.
Die was er ook
bij. Want ondanks feit dat sinds ik vader ben, mijn geheugen wat minder is geworden. Maar ik weet, de meeste intro's waar ik was, weet ik eigenlijk wel. En de Cupra weet ik ook nog dat ik bij was, samen met de FR. En daar heb ik nog een weblog over geschreven zelfs, dat ik daar te positief over was. Maar dat was omdat ik kreeg met mooi weer op Spaanse wegen. En dan zei ik, elke hot hatch is leuk. Alleen als je dan een andere hot hatch naast staat, kunnen ze eens heel erg tegenvallen. En dat was met die Ibiza Cupra.
Ja.
En die Fabia die was nog echt veel slechter dan die Cupra. Hij was hoger, weker en minder scherp. Ja, en, het die, was ook, en die Cupra werd ook vijfde en, van de zes. En die Fabia dus ook zesde van de zes. Maar die Fabia, die was echt, er was niks sportiefs aan. Dat was
het was
echt...
gewoon geen hot hatch. Het was gewoon een eigenlijk wat je...
Een auto met een iets verlaagd onderstel. Met,
ja, wat je van tevoren dacht dat het DS3 zou zijn. Gewoon vlotte bezig met hatchback.
Ja.
Dat bleek de Fabia RS te zijn. Ja. Daar zat een label op wat hij niet had verdiend.
Nee, want die Cupra was echt nog wel leuk in Spanje. Omdat het gewoon, ja, bleef een Ibizaatje zijn of wat strakker, zeg maar. Maar die Fabia was echt, het is een basis een veel softere auto. En die had echt niks te zoeken op het circuit ook. Was gewoon bijna eng. Als je daarmee hard remde en indook, dan denk je, hij valt om, weet je wel. En hoeft hij niet eens in geweldige auto. Wat, kijk wat dan de vierde. Inderdaad, leuk, kijk van weet. Zes auto's uit mijn hoofd. Fabia RS was zesde. De Cupra was vijfde. De Clio won. De Mini was tweede. De DS3 derde. En de Punto Evo Abarth.
Oh ja.
En dan niet de SJS'en.
Oh ja, nee.
Want die SJS'en waren wel echt goed. Maar de gewone Abarth. En die was ook dat je denkt, nou ja, leuk, maar Maar ver van die Fabia, want dat was echt gewoon gevaarlijk. Dat was echt... nee, maar sowieso bij Skoda hebben ze... Octavia RS'en waren nog wel leuk, maar ook de Kodiaq RS.
Ja, het sloeg helemaal nergens.
Dat was ook echt een schandalig gebruik van de letters RS. En het wist mij bij Renault natuurlijk Renault Spoor eigenlijk waarvoor het staat. En bij Porsche natuurlijk Rensport. En dan hebben Skoda en Ford een beetje Rally Sport geloof ik waar het dan voor moet staan. Maar evengoed zijn het vrij heilige letters. En bij Skoda heeft ze echt misbruikt, vind ik. Van je mag niet... En bij Audi hebben we nog RS. Natuurlijk, ik sta er eigenlijk nergens voor, zeg maar. Het is gewoon.
Volgens mij stond het ook voor Rensport.
Bij Audi? Ja, dat je hebt S-Sport. Ja, ver en af. Ja, gelijk, ja. Maar dat... En ja, omdat het ook een Porsche was natuurlijk en zo, ja. Tenminste, een Porsche gebouwd. Maar bij Skoda zijn die letters echt verkracht en mishandeld, zeg maar. Dat is zo schandalig gebruik van letters RS in de autowereld. En die Fabia vond ik misschien wel erger dan de Kodiaq. Dat zeg ik, omdat SUV's, als je een X5M mag hebben, oké, dan mag er ook een Kodiaq RS zijn. Maar het was echt flut.
Nou ja, er is aan zich, buiten dat ik het een beetje een contradictio in terminis vind om een hoge auto te gaan verlagen.
Ja.
Maar een sportieve versie van een SUV, het kan best werken. En niet alleen met een X5M.
Ja. Bedoel, het wel maar je hoeft het niet, maar het werkt soms wel. Ja.
Weet je, de T-Roc R...
Leuke auto, ja.
Is wat het wat
het is wat echt het een leuke auto, ja.
En zeker. Die Fabia RS, dat was inderdaad, dat pretendeerde iets te zijn. En dat was het niet.
Nee, echt, maar ook echt not even close. Nee. Maar die Cupra was dan nog, als je hem losreed, dacht je, oké, gaat wel. Pas naast het andere hot hatchje dacht je, oh ja, nee, wacht.
Het was vooral de motor en de bak die heel erg tegenvielen. Het onderstel van die Ibiza was best wel oké.
Dat is het.
En er zaten echt hele potente remmen.
De besturing ging ook nog wel, weet je wel.
Ging, ja. Maar het was gewoon die motor, die twin charger, dat was een raar ding.
Loomdingen, die DSG hielp ook niet. Het was veel te soft. Maar die Fabia kwam het onderstel daar nog bij, inderdaad.
Ja,
en
die was echt te hoog.
Echt, liep te hoepelen. En ik maak nou gebaren en die zie je in de podcast niet. Maar,
nee, maar je had echt het idee dat je op het dak van die auto zat in plaats van in de stoel. Ja. Het was een heel raar gevoel.
Hoe vond je dat? Want dat was denk ik jouw eerste keer met auto op het circuit.
Dat was de eerste keer dat ik op het circuit... Ik weet nog dat jij naast me ging zitten en ik wist totaal niet wat ik ging doen. En ik denk, ik mik maar een beetje vaag op de curbstones en dan zal het wel goed komen. Dat je zei, nee, je moet even de hele baan gebruiken. Zeg maar ook die 2 meter asfalt die je nu nog links van je hebt, die moet je ook even gebruiken. En op het moment dat je dan... Dus het was voor mij een hele leerzame dag.
Ja.
Maar überhaupt dat je op zo'n circuit... Het leuke daarvan is, als je hetzelfde op het circuit zou doen, als je hetzelfde op de openbare weg zou doen als wat je op een circuit doet, dan is het dood en doodeng. Omdat je remt zo verschrikkelijk laat, dat als het fout gaat, sta je in de greppel. Ja. Maar op het circuit is er geen greppel. Dus je kunt ook ineens grenzen van een auto verkennen zonder het idee van, ik hoop dat het heel blijft.
Ja.
En dan kom je er ook achter dat...
Sommige auto's compleet door de mand vallen, hè? Nou, die openbare weg leuk lijken en dat, dan ineens bakken onderstuur.
Maar ook dat persbericht staat vol van met invloeden uit de motorsport gebouwd. En dat je denkt van, in de motorsport zie ik ze meestal niet na 2 rondjes met rokende rem stoppen langs de kant van de weg.
Ja.
Dat gebeurt meestal niet. En dat is gewoon, ik weet nog dat ik ooit een Opel Astra OPC reed. En de meeste hot hatches, eigenlijk met uitzondering van Renault sportproducten, zijn ze niet geschikt voor circuitgebruik.
Renault is sport en Porsche eigenlijk. Ja. Die twee zijn...
En BMW M. BMW M kan het in mindere mate ook.
Iets aan een M8, je moet niet te veel rondjes doen, denk ik.
Nee, maar een M3 bijvoorbeeld weer wel.
Ja. Nee, fair enough. Ja, zeker de competition.
Om er eens wat te noemen. Maar echt specifiek op hot hatches gericht. Eigenlijk alleen de Megane RS.
Ja.
Dat is de enige waar je 5 rondjes circuit mee kan doen en dan gewoon vertrouwen in de goede afloop.
Ja.
Maar de Opel Astra OPC van de laatste generatie, dat was echt heel 2 rondjes.
Focus RS zou misschien ook wel kunnen trouwens. Heb ik ook nog wel eens rondje mee gedaan. Ja, met de RS3, de Black 350, heette dat ding?
Ja, die zwarte...
RS500
heette die. RS500, ja. Maar die Opel Astra OPC, het was gewoon 2 rondjes. En echt werkelijk alles stond te roken. De motor stond te roken, de remmen, de banden, alles was gewoon op. Dat was gewoon niet gemaakt om op een circuit te rijden. En terwijl op de openbare weg was je daar nooit achter gekomen.
Nee.
En dat weet ik vooral nog van die eerste keer circuit rijden met Autoweek. Dat je ineens denkt, oh, zo hard kan een auto.
Zo'n goede auto mee te beginnen, hè? Dan zo'n PK en zo lekker opbouwen.
Maar ik zou het iedereen aanraden, als je ooit een keertje een trackday gaat doen, doe het in iets lichts en iets met niet al te veel vermogen.
Nee.
Want dan verslik je je ook niet. En als je je dan een keertje verremt, dan kom je niet met 250 op een bocht aan, maar met 150.
Ja.
En ten eerste is de klap een stuk minder hard als het toch misgaat. En de tweede kans is de kans op een klapper ook een stuk kleiner.
Ja.
En weet je, je hebt net zoveel lol.
Want het nee, veel komt van ver. Want om even inderdaad deze, ik denk als we nu in een, ja, verzin is wat leuks van, ik van een instapje als een Cayman GTS 4.0, weet je, als zoiets. Dat Marco Midders van me wegrijdt. Want jij bent net wel scherp. Ik weet, nou, het mooiste is dat we met karten, dat we een keer bij een dagje uit mijn autoweek zaten te karten. En toen duwde ik jou steeds op. En op een gegeven moment, nou, dan kan je mee, ik raak je wel langs, je haakt wel bij mij aan. Toen duwde jij mij weer op. En toen gingen we zo'n rondje, maar de achterblijver was steeds sneller.
Ja, dus dat ja maar is het leuk. Is altijd makkelijk om te richten op degene ja. voor je. Want dat is gewoon heel simpel.
En voor je ga je vaak, dan ga je net even te laat remmen en zo.
Dat.
En dan,
ja. Maar je zit ook op kart heb je geen buitenspiegels natuurlijk. Dus je zit er continu te kijken van ja. als ik nu instuur, hang jij dan niet in de zijkant?
Voor achterblijven is dan makkelijker tussen haakjes.
Precies. Ja,
als je bijna even snel bent. Nee, maar ik denk dat jij, omdat je gewoon wat iets meer cool kicker bent dan dat je nu van me wegrijdt. Dus you have come a long way sinds de eerste keer. Dat leukste dat, hè? Wat de stappen die je dan maakt.
Het is ook al 10 jaar geleden.
Ja, ik weet nog, het zit met de tijd. Stomme, ja, joh, maakt daar nog anekdote. De eerste keer dat ik op het circuit reed, was voor mij nog werkte bij een vakblad. En toen was een introductie van Koni, de dempers. Die had toen de FSD-dempers, die we toevallig eerder hebben genoemd. Mooi rondje maken. En interesseerden ze ook daar. Dan hadden ze een hoop demo's dan met standaard dempers en met hun dempers. Ook een Golf GTI en een Mini Cooper. En dus ik de baan op, eigenlijk nooit circuit gereden. En dan ook ja, één keer achter een pacecar aan. Met Alfa heb ik ook wel verteld. Maar toen dus, gewoon daar is de baan veel plezier. En als je het nooit gedaan hebt, is dat best eng. Want dan weet je toch niet goed genoeg wat je eigenlijk aan het doen bent.
Zo'n zee aan asfalt, je hebt geen idee waar je
moet dan remmen. En wanneer voel ik nou, weet je wel. En dat je ook niet leert, een auto breekt niet ineens uit midden in de bocht. Weet je wel, maar dat je nu denkt, ik ga maar van mijn gas. Maar het kon ook meerijden met een Spyker C8, want die had ook Koni-dempers. Net als overigens de Lamborghini Gallardo, maar die was helaas niet. En voor toen al was zo'n Spyker 3,8 naar de 100 of zo. Was voor die tijd ook ultiem snel, want hij woog niet zoveel. Die 400 pk Audi V8 erin. En die man reed weg indirect en die stuurde de Tarzan in. En toen dacht ik, oké. Alsof die op rail staat, voelt het dan voor je gevoel? Als je eerst keer met zo'n soort auto op circuit mee, dacht ik, dit ga ik dus nooit kunnen. Zo hard een bocht in, want dat... Nou ja, en sindsdien zijn er wel stappen geweest. En dat ik wel gewoon inderdaad op... Nou, wat circuit was het krachtigste wat ik ooit... Ik heb McLaren 720S met logisch 720 pk. En de Ferrari F8 heeft volgens mij ook 720 pk.
Dus
ik denk dat dat de krachtigste circuitauto's zijn die ik op het circuit gereden heb. En dat gaat dan wel gewoon. Ik bedoel, het gaat wel hard, maar nooit dat ik denk van... En ja, weet je, Fabrieskeur rijdt stukken harder dan ik, daar niet van. Maar ik ben gewoon lekker bezig. Niet dat ik denk, ik vind dood en ik weet niet wat ik aan
het
doen ben.
Nee, maar het is wel zo dat als je terugkomt in de pitstraat... en dan moet je niet je hand zeg maar gewoon op de band leggen. Want dan verbrand je het gewoon echt. Dus die banden zijn echt wel goed.
Nee, maar gewoon lekker bezig. En dat je idee dat je lol aan het maken bent. En dat is zo leuk hoe ik dat heb opgebouwd. En dan loop je even. Je begint met een B-segment rot hatch. En dan ga je naar een C-segment rot hatch. En dan ga je een keer naar een instap Porsche Boxster. Misschien ook op een circuit en dan bouw je het zo leuk op.
Dat is de
hyper supercars zitten rijden. En dat is wel kicken. Ja,
dat is hetzelfde. Ik weet nog dat ik ging voor mijn motorrijbewijs. En toen vroeg ik aan collega Luc Verbeke, die een zeer roemrijke geschiedenis heeft in de motoren. Wat moet ik als eerste motor moeten kopen? En het eerste wat hij zei is, koop iets met een lekker soft chassis.
Mm-hmm.
En niet meer dan 100 pk.
Ja.
Want het is echt, als jij meteen voor zo'n supersportfiets gaat met 150 pk... en een ophanging waar Valentino Rossi nog niet eens aan de grenzen durft te snuffelen op de openbare weg, dan ga je nooit leren motorrijden. Want als zo'n ding dan gaat het ook zo verschrikkelijk hard mis.
Ja.
Dan ben je of dood of je zat nooit meer op een motorfiets. En als je met een wat softere fiets begint, dan leer je de grenzen van zoiets kennen. Dan denk je, oh, dit nu begint het te zwabberen, dit is best wel heel erg eng.
Ja.
Maar het is te controleren. En dan kun je ook groeien naar zo'n motorfiets.
Ja, exact. Dan weet je hoe een auto reageert en met onderstuur. En,
bij McLaren heeft een engineer dat ook wel eens verteld. In China verkopen ze nog wel eens wat McLaren's. En dan zijn het vaak van die zoontjes van hele rijke mensen.
Ja.
En de eerste auto is dan een instap McLaren'tje, weet je wel. En dat hij ook zegt, het allerliefste zou ik tegen die gasten willen schreeuwen, koop eerst een Golf GTI.
Ja.
Ga eerst nou maar eens leren rijden.
Ja.
En als je daar uitgroeit, dan ga je door naar iets van de Porsche Boxster inderdaad. Mm-hmm. En dan kom je op een gegeven moment bij ons product uit.
Het gaat gewoon te hard.
Precies, begin er niet mee.
Want ze kopen hem waarschijnlijk ook daarvoor het
meer tokkelen dan voor het race inderdaad. Ja. Maar het zou echt mijn tip zijn aan iedereen. Begin gewoon lekker met een auto met niet veel vermogen en niet veel gewicht.
Mazda MX-5 ook zo leuk. Hoor.
Ja, dat is de ultieme auto. Of een Clio RS.
Ja.
Dat weet je, prima.
Ja.
Dat is echt, dat zijn de leukste auto's om mee te beginnen. Maar goed.
Anyway, nou dus dat was mijn tegenvaller, de Fabia RS. En daar staan we op. Gaan we kijken naar de introducties die er zijn. Ik was inderdaad van de week bij de Kia EV6. Nou, daar hebben we genoeg over gehad. Dan gaat Cornelis van de week naar de Honda HR-V. Die ik helaas niet kon doen. Ik kon oprecht niet, maar ja.
Ja, voor de luisteraar die niet zo goed ingevoerd is. Roy heeft ooit wel eens verteld, ik heb één moment in mijn carrière gehad waarop ik dacht, wat doe ik hier eigenlijk? En dat was met de introductie van de HRV.
Ja.
Dus toen de introductie voor de nieuwe HRV kwam, de IHEV, dus de plug-in hybride, toen moest ik meteen naar Roy denken. Ik denk, dit is wel de man, de auto. Ja. Maar helaas, hij kon niet.
Ik kon oprecht niet. Dat was echt niet eens, zo eerlijk ben ik het ook alweer, want hij kan ook, als je maar zegt, professionele interesse hebben. Maar dit was even een momentje. Toen dacht ik, ja, dit is
dit gaat niet.
Dit was een vrij saaie auto. Wel ga ik, en dat speelt mee om niet kan, zo'n beetje bijna tegelijk rijden met de Volvo C40 Recharge. Ah. Wat de facto dus een XC40 is met twee deuren minder. En een iets andere neus, die later de XC40 ook krijgen na de facelift, geloof ik.
Ja, dus je kan morgen het artikel wel aanleveren.
Nou, ik ken die XC40 niet zo goed. Maar we hebben als duurtester, maar ik heb het wel nooit niet de elektrische nog gereden. Dus dan doe ik dat wel van tevoren, dan lukt het wel. Ja. Dan gaat Frank naar Vinfast.
Ja, Vietnamese.
Is hij onlangs al? Oh, ja, nee, dat klopt niet.
Die staat ertussen. Verkeerd in het internet.
Nee, wou zeggen, dat is uit september. Dat staat verkeerd. Ja. Nou, haal die eruit. Want die is al geweest. Dan heb ik ook met de podcast met Frank over gehad. Haal eruit. Wel gaat Jan Lemkes rijden met de Ford Mustang Mach-E GT. Ook een elektrisch autootje met die van 700 pk, geloof ik.
Ja. Ik weet het eigenlijk niet precies uit mijn hoofd.
Ja, nee, maar die orde van 600-700 pk of zo. Heeft echt, ik zoek het op. Met 700 pk is heel veel, maar...
Dan zal ik nog wat vertellen over wat ik volgende week ga doen. De Audi RS3. Ik ga weer even lekker met de vijfcilinder.
Enige vijfcilinder markt.
Ik ben benieuwd. Ja. Een van de redenen dat ik er zelf op aanhaakte is dat ze een driftbaan hebben uitgezet. En normaal gesproken, als ze met RS-modellen met de motor dwars een driftbaan hebben, dan is het op een ijsmeer. Maar dit is in Athene. En daar hebben ze volgens mij niet zoveel ijsmeer in deze tijd.
Misschien een beetje gravel of zo. Of hebben ze ook zo'n systeem, net bij AMG, met koppeling op de achteras?
Nou ja, het is het Volkswagen Golf R aandrijflijn. Dus inderdaad met koppelingen links en rechts. Maar ik ben wel benieuwd, want nog altijd, je kan wel koppelingen links en rechts hebben, maar er gaat nog altijd maar maximaal 50% naar de achterwielen toe bij het systeem wat ze bij de Golf R gebruiken. En dat is lastig dwarsgaan.
Ja.
Dat is echt heel lastig.
Ja, die Golf ging het wel een beetje hoor, al op nat. Dus ik denk, als ze een beetje losse ondergrond doen, dan kom je denk ik een end.
Ja, ik ben benieuwd.
Ja. Ik weet niet, ik had fout in mijn hoofd. Hij heeft maar tussen haakjes 487 pk.
Oh die, ja, nou weet ik het alweer. Daar ben ik zelf niet gegaan.
Dus, ben benieuwd. Ja, ik ben niet wild van de gewone Mach-E. Er zit wel wat lekker forts in, maar ik vind het een auto waar er iets veel Amerikaanse genen in zitten qua rijden. Dus hij gaat er af en toe een beetje met je aan de haal, vond ik. Zeker in het nat vond ik het eigenlijk niet zo'n...
Ja, ik heb hem alleen op droog gereden.
Heb ik liever een EV6.
Ik was er toen wel enthousiast over, maar ik moet ook wel zeggen dat van die hele sloot aan elektrische auto's in dat segment, was die Ford Mustang Mach-E was toevallig, zat heel erg in de voorhoede. Dus toen ik die reed, was er nog geen Ioniq 5, was er geen EV6... Ja. Polestar was er al wel, maar
hij stond meer dynamisch en heeft ook goed stuurgevoel. Hoor. Alleen ik had een beetje op nat en ik af en toe had die tractieproblemen achter, waardoor hij ineens een beetje uitbrak. En ook wel een sneaky onderstuur voor als je toch hard aan op bocht aankwam. En dat heeft zelfs een Ioniq 5, zo comfortabel is, heeft dat dan niet.
Mooie factor, heb sneaky onderstuur.
Ja, dat je de onderstuur waar je niet op rekent, zeg maar. Ja, dat is wel sneaky. Maar goed, hier zullen ze wel veel aan gedaan hebben. Maar ik ben benieuwd, is dan sportief Forts, ik bedoel, staat GT achter, op zijn Mustangs of sportief Forts als Focus RS?
Ik ben benieuwd, er staat geen ST of RS achter.
Exact, nee. Dus gaat Jan doen en die zal ook mooi kijken hoe mooi die wel niet is, want dat vindt Jan ook belangrijk. En dan een leuke trio-test met de Volkswagen Arteon Shooting Brake. Een auto bijna niet meer van deze tijd, een crossovers, maar gaaf dat er is. En daar hebben we een Opel Insignia bij.
Ja, dat klopt. Dus het is geen trio-test, maar een dubbeltest.
Ja, nee, het was drie regels, omdat hij het Volkswagen Arteon Shooting Brake 2.0 TSI Airline Business. En past niet op die ene regel.
Ik kreeg het door. Ik dacht, dan zet ik hem ook in zijn geheel in het testschema.
Ja.
Ja, ik ben wel benieuwd. Het is toch een beetje het nieuwe D-segment tegen het oude D-segment. Kijk, de Opel Insignia is gewoon een hele ruime station wagon.
Ja.
En toevallig hebben we ook een losse test met de Insignia station wagon met de 1.5 CDT. Drie cilinder diesel in een D-segmenter.
Ja.
En ik heb daar nu een weekje mee gereden. Het is wel lekker hoor. Zo'n lange wielbasis, lage koets. Dus het ding is super comfortabel.
Deze man heerlijk man. Ik vind het zo jammer dat het weg is.
Ja, het is echt, als je daar naar mij rijdt, dan denk je, kijk, het is zo'n SUV is wel comfortabeler onder hele bepaalde omstandigheden. Maar zo'n Insignia is gewoon altijd comfortabel en stabiel.
Ja.
En je hebt er ruimte in.
Nou, het rijdt ook best een soort van dynamisch door Insignia.
Het is heel koersvast voornamelijk.
Ja.
En lekker voorspelbaar. Het is echt fijn. En ik heb nu net de 200 pk benzine opgehaald voor de vergelijking met de Arteon. Staat op 20 inch wielen. Mocht je in de markt zijn voor een Insignia, doe dat niet. Bestel 18 inch, want dan gaat hij echt lekkerder van rijden.
Ja.
Dit is een beetje stoterig. Motor, Ja, het is gewoon wrang. Nu GM ermee stopt, hebben ze eindelijk een fatsoenlijke turbomotor.
Ha!
Ja, echt, het is de laatste GM turbomotor. Ja. En eindelijk is hij goed.
Ja.
Want deze levert gewoon 350 Nm bij 1500 toeren.
Ja.
Dus dit is echt wat je wil van een moderne turbo. Dat hij gewoon lekker sleurt van onderuit. 9 traps automaat. Hij schakelt wat lijzig, maar hij kiest wel in één keer de goede versnelling. Het is best een goed ding. En die Arteon, dat is een beetje het nieuwe deze gemeente. Het moet allemaal sexy met veel...
En bij PSA wordt natuurlijk een 1.6'je, want groter maken ze eigenlijk niet. Hè, nee, voor webbeuren zo'n 300 pk uit als het moet. Ja. Maar dat is het.
Ja, maar het is toch anders. Als het uit zo'n 2 liter komt...
Dat ben ik helemaal met je eens.
Gewoon echt op zijn sloffen van onderuit. Ja. Nou ja, ik zou bijna zeggen, trekt als een diesel.
Ja.
Dat is
echt maar het scheelt echt wel die slagkant. Ja. In een GTI kan het, want dan maakt niet uit dat die hoogtoerig is.
En nee, die wil je juist op toeren houden.
Dus dan is het helemaal niet echt dat het klein blokje is. Maar
zo'n auto... GTI.
Ja, exact. Nee, dat is bijvoorbeeld.
Dat was echt zo'n lekker licht blokje. En dan kwam die klapte die turbo eroverheen.
280 pk of zo. En de RCR. Ja. De RCZR.
RCZR.
Dat is ook een topauto.
Dat was echt een gaaf ding.
Ja.
Dat was ook zo'n eentje waarvan je dacht... Oké, dit is dus eigenlijk een 308 in drag.
Ja.
Met te veel vermogen. Dat gaat nooit wat worden.
Ja.
Auto heeft een spare differentieel. Het zou misschien kunnen.
Nee, fantastisch.
De eerste keer dat ik met dat ding rijd over de Col de Vans, dat ik echt dacht... Maar hoe dan?
Ja, zie je niet aankomen. En helaas geen opvolger. Dus dat is jammer. En met die droeve noot sluiten we af voor deze week. Je had een vraag voor de luisteraar, namelijk... Wat was het ook weer iets met...
Heb je of ken je iemand met de basisversie? En dan niet... ik heb een Tesla Model 3 in de basisversie. Nee, ik doe wel iets van een Polo of een Focus of weet je, iets...
Nou, zelfs een 316 met kaal, dat vind ik ook nog wel een leuk verhaal.
Ja, laat ik het zo zeggen. Heb je of ken je iemand met de basisversie van een auto tot 45.000 euro?
Ja, en met dus ook niet meer dan 160 pk.
Ja.
Zou ik zeggen. En het liefst is eerder dus 30 pk of zo. Maar dat kijk of mensen dat weten. Dan toch even terugkomen. Dat het zou kunnen zijn dat ergens bij de back-office is misgegaan. maar waarna ik heel veel reacties kreeg voor het zowel Rolls-Royce schaalmodel als de BMW kwartetspel. Die inmiddels vergeven zijn aan gelukkige winnaars. Heb ik nul reacties gezien op mensen die de Hyundai Backpack willen hebben. Terwijl het is echt wel een gaaf ding en de podcast goed beluisterd. Maar of mensen denken van, het zijn vast zoveel inschrijvingen, dus ik laat het maar zitten.
Ja, nee.
Heb je gemaild en je hoort nu dus dat je mail niet is aangekomen.
Stuur even een DM'tje op Twitter of zo.
Ja, doe het ook of laat het in de comments even weten. Maar ik heb dan is het ergens bij de backoffice fout gegaan. Want het is natuurlijk gewoon nog steeds naar autoweek@autoweek.nl. Ter attentie van Roy Kleiwegt en de podcast. En dan zou ik hem terecht moeten krijgen. Als jij een mooie, goede Hyundai rugzak wil, wat meer is dan echt een stoffen dingetje. Maar echt gewoon goed voor backpacking, tracking. En,
en het is een anti-diefstal ding, dus met de sluiting op je rug, zeg maar. Dat niet
het is echt een goede rugzak, dus ik wil...
Het is echt een goede rugzak, jongens. Het is een echte Hyundai.
Nee, en als het niet is volgende keer, dan doe ik maar eens een oproepje op mijn Facebook of zo. Dan is ons podcast luisteraar, dat zijn mensen die meer... Dat is natuurlijk, je zit in de auto en die loopt niet door de bergen. Je zou kunnen zeggen, dan heb je ook je oortjes in, om naar de uitlaat te luisteren. Maar misschien is dat het. En er zijn wel meer leuke prijzen om weg te geven, maar laat eerst die Hyundai rugzak maar eens winnaar vinden.
Eerst moeten we daar vanaf.
Anders gaan we niet door.
Jullie krijgen niks anders dan die rugzak.
Zo is dat. Dank voor het luisteren. Laat een review achter als je wil, als je luistert via Apple, want dat helpt ons heel erg op weg via iTunes of de Apple podcast app op je iPhone. En tot de volgende keer. Dag.
Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Met meer dan 425 vestigingen zit er altijd een betrouwbaar autobedrijf bij je in de buurt.
Maxima, hier is Willem-Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama, top. Het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.